Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie: ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Jee, meiden, we zijn gestart.
Jee, welkom bij onze eerste aflevering, ladies.
Yes.
De podcast Ladies of Loss doen doodgewoon. We willen werken Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden als ze te maken krijgen met chronisch ziekte of verlies. Dat is het doel, hè, van ons podcast.
En daarom zijn we ook 6 jaar geleden al gestart.
Yes.
Ja, en wat ik zo leuk vind is, het begon eigenlijk allemaal in een jacuzzi. En dan zijn wij altijd wel redelijk van het doorpakken. Dan bedenken we iets leuks en dan gaan we dat gewoon doen. En ineens zitten we dan gewoon in de studio.
Een echte studio, ja. Leuk,
ja,
man.
Ja, heel leuk. Ik heb er super veel zin in.
Ja, absoluut. Ik ook. Zullen we onszelf nog eventjes voorstellen?
Oh, dat is misschien handig. Zal ik beginnen?
Ja.
Ja, lekker bescheiden ook. Mijn naam is Angela. En binnen onze ladies werk ik met werkgevers en teams op het gebied van samenwerking en ontwikkeling. Vooral op het thema ziekte en afscheid.
Oké, ik ben Eva en ik ben uitvaartondernemer. Ik organiseer uitvaarten op maat.
En ik ben Sandrine en ik begeleid mensen rondom ziekte, trauma en verlies.
Ja, en samen zijn we elkaar zo'n 6 jaar geleden tegengekomen. Eigenlijk zijn we voorgesteld aan elkaar.
Ja,
precies.
En, door Darshan van der Sloot, dus je wordt nog even geëerd. En toen we elkaar zagen, toen was het meteen raak. En nu zitten we hier.
En als mensen nou heel veel meer nog van ons willen weten, dan verwijzen we ze eventjes naar de Insta en de Facebook. Hè? Dus daar is nog veel meer te vinden. Want ik wil graag lekker gaan beginnen.
Yes.
In onze podcast komen een aantal vaste elementen terug. We introduceren het thema van die aflevering. Kijken naar uit de praktijk om een beetje de diepte in te gaan. Wat hebben we nog meer?
We hebben een luisteraarsvraag.
Zeker. En we eindigen met een gouden tip. Niet omdat we denken dat we de enige experts zijn in heel Nederland. Maar toch iets willen meegeven wat praktisch is.
Ja, dus dat is een beetje de vaste opbouw die we iedere aflevering gaan gebruiken.
Yes.
Misschien goed om nu aan te kondigen waar deze aflevering over gaat.
Ja, dat is misschien wel een handig momentje. Hè? Deze aflevering hebben we gedoopt tot geheimen na de dood.
Ja, nou.
En dat is best wel een beetje een schurend thema. Het kan ook grappig zijn, kunnen ook leuke dingen natuurlijk naar voren komen. Maar het kan ook heel pijnlijk zijn. Namelijk geheimen die uitkomen nadat iemand is overleden.
Ja.
En wat ik dan wel zo leuk vind is om, voordat we naar die specifieke verhalen te gaan, even een klein beetje theorie te delen met jullie. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat als er echt veel shit uitkomt, dat dat natuurlijk best wel de rouw kan beïnvloeden en het ineens over complexe rouw gaat.
Mm-hmm. Ja, en nou heel eerlijk vind ik rouwen sowieso al heel complex.
Ja.
En
ja.
Dus er bestaat ook nog eens een keer iets als complexe rouw. Dat wist ik eigenlijk nog niet.
Wat is dat dan precies? Wanneer is het complex?
Ja, ik vind er wel wat van, merk ik. Toen ik het ging uitzoeken. Wat mij in ieder geval opviel was dat complexe rouw echt een diagnose is die in de DSM-5 staat. Dus dat is zeg maar het klassificatiesysteem voor allerlei psychische stoornissen. Daar staat hij dus in, maar wel pas sinds maart 2022. Dus is echt nog maar heel kort. En het wordt vooral complex door een heleboel verschillende dingen, maar onder andere doordat er dus geheimen na de dood ineens boven tafel komen.
Maar ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik bedoel, je moet al afscheid nemen van iemand die je heel dierbaar is, mm-hmm. waar je misschien een bepaalde relatie mee hebt, positief of negatief. Er gebeurt natuurlijk van alles in je leven en dan ineens ontdek je van alles. En daar gaan we vandaag natuurlijk ook nog wel een aantal ervaringen in delen. Wat zijn dat dan voor soort geheimen? Maar het is goed om te weten dat de DSM-5, dat klassificatiesysteem, daar ook echt aandacht voor vraagt. Ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon niet weten. Fijn dat je dat hebt uitgezocht, Sandrine.
Nee, ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Dat mensen wel weten dat het iets serieus is wat echt wel de boel nog extra kan verstoren. Naast dat rouw überhaupt al gewoon verschrikkelijk moeilijk is.
Ja.
Ja, dat kan me voorstellen.
We gaan eventjes naar de praktijk.
Uit de praktijk.
Nou, Eva, jij hebt denk ik van ons drieën toch wel als uitvaartondernemer de meeste ervaring met het begeleiden van mensen nadat er iemand is overleden. Ja. Vertel eens, heb jij dan voorbeelden van geheimen na de dood die zijn uitgekomen?
Ja, ik heb zeker wel voorbeelden. Ik ben wel een beetje voorzichtig met het delen, want ik vind dat de dingen die ik meemaak met de families zijn heel privé. En het is niet aan mij om dat soort dingen te delen. Dus ik hou het wel een beetje algemeen. Ik zou niet willen dat mensen het idee hebben dat ik, wat we allemaal dan met elkaar hebben meegemaakt, dat ik dat een paar jaar na dato ineens lekker
op
de wereld in gooi.
Ja.
Ja, precies. Maar ja, ik heb wel meerdere malen meegemaakt dat er bijvoorbeeld geheime partners bleken te zijn. Of een familie die heel mooi woonde en een hele mooie uitgebreide uitvaart voor een grote groep mensen. En dan later bleek dat er schulden waren en dat er eigenlijk helemaal geen geld was om die hele mooie uitvaart te betalen. Waarvan zelfs de mensen dus binnen het gezin ook niet wisten hoe het financieel allemaal ervoor stond.
Volgens mij komt dat best wel vaak voor, hè? Dat mensen eigenlijk helemaal geen idee hebben hoe ze de dierbaren achterlaten financieel gezien. Dat het soms echt nog wel anders kan zijn.
Het is ook best wel een privé onderwerp. We praten ook gewoon in Nederland niet makkelijk en misschien ook maar goed ook over financiën.
Ja, en ik denk in dat geval dat er schaamte ook wel een reden is waarom mensen het niet zou delen met de buitenwereld. Als je in een omgeving woont waar een bepaalde norm is en het lukt je om wat voor reden dan niet om daar bij te horen, dat je dat misschien die reden liever voor je houdt.
En die partners, bedoel je dan gewoon een tweede partner naast je eigen partner? Is dat dan wat je bedoelt?
Ja, soms blijken wel bij het rouwbezoek of op andere momenten dat er echt nog andere belangrijke partijen waren waar dan de ouder van de kinderen, dus de overblijvende partner, echt niks vanaf wist. Dat wel verder gaat dan een keer een date buiten de deur, om het maar zo te zeggen.
Ja, die ervaring heb ik ook wel eens gehoord, hoor. Ik weet nog dat ik iemand heb begeleid wiens partner er na het overlijden dus achterkwam dat de overledene er gewoon een geheim seksleven op nahield.
En wat bedoel je dan? Niet alleen een andere partner, maar gewoon met meerdere mensen?
Ja, dat kwam er dan via een account. We hebben natuurlijk allemaal een hele digitale nalatenschap. Hè? Dus via een account van Booking.com was het, geloof ik, werden er allerlei hotelovernachtingen gevonden waarvan diegene dacht, daar was ik niet bij. En een telefoonnummer en toen kwam er al een hele hoop ellende naar boven.
Het lijkt me zo pijnlijk. Ja. Je zit vol in het verdriet of misschien wel in de schok als het heel plotseling is. En dan ontdek je dit er ook nog eens een keer bij. Ja. Hoe gaan mensen daar dan wel, hoe moet je daar nou mee omgaan?
Wat mij heel erg bijbleef is dat diegene die er toen achter kwam natuurlijk zo ontzettend in de woede schoot dat hele verdriet was gewoon weg. Want het was ineens, potverdorie, wat is mij nu aangedaan? En kom ik nu achter, ik kan ook niet meer boos worden op diegene.
Ja, je kan het ook niet meer bespreken.
Nee, precies.
Vragen meer stellen.
Ja, dat is het zure van het definitieve van de dood. Je kan niet nog alsnog een keer een goed gesprek of moeilijk gesprek overvoeren met elkaar. Dus je moet het maar zelf een plekje zien te geven. En dan wellicht nog, als die verhalen dan ook nog naar de buitenwereld gaan, je daartoe verhouden, hoe iedereen daar dan weer op reageert.
Ja, want ik hoor dit soort verhalen natuurlijk ook wel eens in de individuele gesprekken met mensen. Dan durven ze het bij mij te vertellen, omdat ik er niks mee doe. En tegelijkertijd vertellen ze dan ook de reacties van omstanders. Het lijkt wel een soort roddelcircuit te worden. Het lijkt wel iets juicy te hebben.
Ja, en het nare is dat dan dat deel een beetje de overhand krijgt. Terwijl er verder ook gewoon een heel leven is van die persoon die iedereen wel heeft gekend, die wel ook echt is geweest. Dus ja, wat ik ook wel een beetje, weet je, dus geheimen, het zijn heel normaal. Heel veel mensen hebben klein of groot geheimen. En het lijkt een beetje een soort van moreel alsof je geen geheimen zou mogen hebben. En ja, ik vind wel dat we daar ook een beetje makkelijk misschien over oordelen. Als mensen geheimen hebben gehad. Terwijl het is heel menselijk dat je geheimen hebt, toch?
Ik deel ook misschien niet altijd alles met iedereen. En dat voelt ook gewoon fijn. Dus ik weet niet hoe dat voor jullie is.
Ja, maar ik vind dat als ik nu plotseling zou komen te overlijden, ik moet er nog even over nadenken. Maar er zou er misschien ook niet alles voor iedereen maar out in the open moeten komen. Er zijn ook wel dingen waarvan ik nu ineens bedenk. misschien moet ik iemand maar even. Ja, en ik weet ook niet eens hoe kan
maar
je soms.
Maar ga je dat misschien moet je iemand eens.
Nou ja, dat ik dus. Ik bedenk nu een goede vriendin van mij. Dat ik denk van ga jij eens even in mijn mobiel en wat dingen weghalen of weet ik. Oh, ja, ik weet het niet.
Ja, maar dat, en kijk, en dat moet je dan dus toch echt voor je dood doen, want anders komt natuurlijk gewoon toch alles wel naar boven, ja. Soort van.
Ik zou denk ik veel meer van de struisvogel zijn. Zo van, nou, dat is er niet in mijn nu. Dan en niet dat ik denk nou zulke grote geheim heb. Ik denk dat je niet zoveel. Ik ben best denk een beetje de brave, hè? Mm-hmm. Misschien moet ik een keer met nieuwe. Nee, geintje. dat je met nieuwe geheimen gaat beginnen. Nee, dat was niet het plan. Maar ik kan me ook voorstellen dat vanuit schaamte, wat jij net zei, Sandrine, dat ik niet alles zou willen delen, maar ook. Nou ja, de struisvogel is ook wel prettig soms.
Maar jij als degene die dan gaat overlijden, dat je dan denkt, nou, zoek het maar uit. Als ik dood ben, heb ik er toch geen last meer van.
Nou ja, dat denk ik. Nou, ja, dat nou, er ook mensen zijn die zo denken.
Ja, precies. Precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Misschien nog iets heel anders, hè. Want ik werk ook wel vaak met mensen met een cultureel en andere achtergrond. En wat me daar zo altijd inspireert, is dat taal ook een heel andere lading zou kunnen hebben. Ik bedoel, het woord geheim, als je... Nou, bijvoorbeeld iemand uit een Aziatische cultuur. Dat is veel, misschien wel veel normaler om dat iedereen geheim heeft. En het is ook niet de bedoeling dat die uitkomen. Dus er is misschien daar juist de norm waar wij hier misschien denken... we moeten alles bespreekbaar maken.
Hè? Oh, om te zwijgen over dingen.
Ja, daar zwijgen juist een groot goed.
Ja, ja. Ja.
Maar wat is nou eigenlijk... Is er een norm?
Misschien in Nederland is het wel heel Hollands om te doen alsof niemand geheimen zou mogen
hebben. Alsof we allemaal zo lekker open zijn.
Ja.
Dat zijn we echt niet.
Nee, tuurlijk niet.
Maar dat horen wij natuurlijk gewoon regelmatig.
Ja.
Ja.
Ja, dat is interessant. Ik bedoel, ik denk wat dat betreft heeft zwijgen ook wel een kwaliteit. Denk het zeker wel. Maar ja. Ja, het feit blijft dat bij zoiets definitiefs als een overlijden, ja, dan gaan er wel dingen naar boven komen. Of niet. Sommige dingen worden misschien ook meegenomen in het graf. Maar het gebeurt gewoon met enige regelmaat. En ik denk dat we wel een beetje mogen, hoe zeg je dat? Normaliseren.
Ja. Mm-hmm.
Dat erbij hoort. En ik zou het zonde vinden als dat het hele verhaal wordt van iemand. En,
ja, dat is wat je zegt.
Dat is wat je herinnert. De shit aan het einde. Of eigenlijk wat er na het overlijden naar boven kwam. In plaats van alles wat daarvoor ook nog zat.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Ik denk dat ik het persoonlijk toch zou willen weten van degene die dan in mijn omgeving overlijdt. Ik weet niet, ik denk dat ik het persoonlijk toch fijn zou vinden om het te kunnen verwerken. Ook al is het pijnlijk en zou ik daar ook heel woedend van kunnen worden.
Ja, ik denk dat lijkt me ook zo lastig. Want stel nou, je gaat dood, dat weet je. Dus dat scheelt dan ook wel. Dat is wel handig dat je weet dat je gaat overlijden. En er is iets wat je op je kerfstok hebt, wat je eigenlijk dus wel met een schoon geweten zou je willen gaan. En wil je dat nog aan je partner vertellen? Aan de andere kant, dat beïnvloedt wel ineens die laatste, misschien dagen, weken die je dan nog hebt. Hoe ga je dan nog daar een mooie periode tussen haakjes van maken en bewust afscheid van elkaar nemen?
Eigenlijk merk ik nu het er zo over hebben dat het gewoon hoe dan ook pijnlijk is.
Ja, ja, dus precies.
Wat dat je ook
duidelijk en gelaagd.
Ja, dus er is misschien geen beste optie.
Nee.
Ja, maar ik snap wel dat je ermee worstelt en ik snap ook dat je daar gewoon... de emoties bij voelt die je erbij voelt. Misschien zit je wel in de ontkenning, omdat je denkt, nou, zo dat was er gewoon niet. Kan me ook voorstellen.
Ja.
En woedend, wat je zei, ook. Ja. Maar ook verdrietig. Of misschien wel heel erg gekwetst. Nou, misschien, nou, sowieso, denk ik.
Het geeft, denk ik, in ieder geval een extra laag aan het hele rouwproces.
Ja,
en inderdaad, zeker. Kans wellicht dat je in die complexe rouw schiet. Maar ja, dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Dus
nee, dat is waar. En volgens mij zeggen ze dan ook nog iets over dat complexe rouw. Dat is dan weer zo'n definitie waarvan ik denk, ja, daar word ik dan ook een beetje narrig van. Er wordt er gekeken naar dat rouw voor een langere tijd niet normaal verloopt. Nou, daar kunnen we ook een discussie over voeren.
We gaan het nog uitgebreid over hebben in onze reeks. Rouw en normaal
wat
verlopen.
Wat is normaal?
Ja, precies.
Nou, als we dan zo samenvatten waar we het dan tot nu toe over hebben gehad, zeggen we eigenlijk van, het is best normaal dat je geheimen hebt. Je kan het misschien zelfs wel verwachten. En het is altijd pijnlijk. En er is geen normaal in hoe je het voelt. Volgens mij hebben we daar wel een beetje de kern te pakken voor deze
dat
aflevering.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, zeker.
Nou, let's go on.
Luisteraarsvraag.
Ja, we hebben online aan jullie aangegeven, wij gaan een podcast beginnen. En ook de vragen gevraagd eigenlijk uit de groep mensen die ons nu volgt, die weet dat wij dit gaan beginnen. En daar kwam een hele mooie vraag uit.
Ja, ik heb hier staan, bij het opruimen van het huis van mijn vader bleek ik ineens nog een halfzus te hebben. Nu heeft ze gelezen in de krant dat mijn vader is overleden en wil ze op de begrafenis komen. Wat moet ik daarmee?
My god.
Ja. Ja, wat een vraag, hè?
Ja, nou, in mijn eerste reactie is, wauw, tuurlijk, kom erbij.
Echt?
Ja. En jeetje,
lijkt
serieus?
Me heel gaaf om een broer of een zus er nog extra bij te hebben. Ja. Ja,
ik zou... Oh, dan stap je wel gelijk over iets heen.
Wat dan? Hoe zou
nou
dat
ja,
dan...
dat houdt dus in dat in dit geval pa een keer een slippertje heeft gemaakt... en dat daar dan een familielid uit is ontstaan. Ja, ergens denk ik wel dat het wel gaaf om diegene te ontmoeten. Maar om die dan gelijk... Pff, ja, ik weet het niet. Ik vind dat wel...
Ik moet dan toch even... Ik denk dat ik sowieso eerst error zou hebben. Dus ik snap heel goed dat ze deze vraag stellen. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, dan zit je dus straks in een of ander uitvaartcentrum of waar dan ook. Mm. En dan zit diegene naast je op de eerste rij. Ja, ik zou dan echt denken... Dan,
wie als, ben jij? Wat moet je ja. hier?
Ja, nou ja, eerste rij vind ik inderdaad dan ook alweer meteen. Iemand algemeen uitnodigen of er een VIP van maken. Dat zijn ook weer twee verschillende...
Oké, daar heb je nog gradatie in. Ja.
Dus als we dan een beetje deze vraag zouden beantwoorden. Dus jullie horen al dat we daar verschillende meningen over hebben. Nou, zo zal het ongetwijfeld bij jou misschien van binnen ook gaan. Dus ja, aan de ene kant denk je, oh, misschien leuk. En aan de andere kant denk je van, jeetje, waarom nu? En hou op, en ik heb al genoeg. Ja. Ja, maar hoe zou deze persoon hiermee om kunnen gaan?
Ja, ik denk, dit zijn dagen waarin je emotie toch al heel hoog ligt en vermoeiend en van alles en veel gevoelens. Ik zou dan kijken van, goh, over 10 jaar, hoe zou ik daar naar terugkijken? En dan denk ik, dan zou ik blij zijn als ik in ieder geval de ruimte heb gegeven voor die halfzus om erbij te zijn.
Ja.
Los van dan meteen een eerste rij of iets. Dus ik zou proberen uit te zoomen van, nou ja, je mag in ieder geval aanwezig zijn op de dag. En hoe we het dan na die uitvaart gaan doen en in welke stapjes en welke snelheid, dat zien we dan wel.
Hmm.
Ik zou proberen om die ruimte te creëren, maar ja.
Ja, het is wel knap dat je dan...
Ik vind dat, ja, dat is heel knap, want ik vraag me af of je dat kunt opbrengen om uit te zoomen. Je zit zo
in het verdriet.
In zo'n proces van regelwerk en... Korte termijn. En...
Er zijn natuurlijk ook mensen die meteen in de stress schieten over, oh, geld. En dan moet ik een deel van mijn geld afstaan aan de ander.
Ja, dat natuurlijk ook.
Dat komt ook nog eens bij.
Ja.
Maar moet iemand, nou goed, dan zit je misschien helemaal, moet ik weer aan de notaris vragen, want dan moet je iemand vast misschien erkend zijn of iets anders. Maar ja, ik denk dan ook van, ja, maar als je dan uitnodigt op de kaart, heeft diegene dan ook inspraak over de begrafenis? Of hoe ver gaat het? Hè? Wat is uitnodigen dan eigenlijk?
Hmm.
Ja. Mijn gevoel zegt gewoon net zoals iedere andere reguliere gast. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is al heel wat.
Ja.
Ja, mooi als, je, ja, als dat kan.
Ja, ik zou het niet over. Ik kan me niet voorstellen dat ik dan zo'n halfzus ineens op een kaart zou zetten. Zo van, oh, die is er ook. Dat is, de hele wereld
dat
is geschopt.
Dat vind ik ook wel een stap te ver dan gelijk.
Dus gewoon een normale gast.
En als ze het in de krant hebben gelezen, praktisch, hè, dan is die kaart
in
al
principe
op de bus.
Ben je al uitgenodigd.
Dus,
ja.
Dus dan
ja.
sta je... Is er...
Oh, ja,
die
dat
kan
is
al niet meer op de kaart.
Ja.
De kaart is al de deur uit.
Zou je diegene dan bellen van tevoren? Zou je contact met die persoon willen hebben?
Om het nog over de dag zelf te hebben of zo?
Nou, gewoon om in ieder geval even kennis te maken. Dan sta je daar in al je verdriet en dan staat diegene ineens voor je neus.
Ja, nou denk ik inderdaad ook. Er zijn andere prioriteiten die je eerst hebt en je gevoelens. En,
dus
maar ja.
Niet, misschien... Ja, of misschien kijken wat je nodig hebt. Ja.
Nee, inderdaad zou ik op het moment even proberen te voelen van... Oké, vind ik het toch fijn om alvast even diegene in de ogen te hebben gezien. Want anders is het misschien weer zo'n beladen moment... op het moment dat je bij die uitvaart staat en dan komt je halfzus ineens aangelopen.
Precies.
Oh, daar is ze.
Ja, maar hoe kijk je ook je vader in de ogen?
Nou, dat kan niet meer.
Dat kan niet meer,
overleden.
Die ligt in de kist, toch?
Oh ja, tuurlijk.
Die heeft zijn ogen gesloten.
Dat is natuurlijk zo. Maar goed, in dit geval, nou, we weten niet of er ook een moeder nog is. En of die twee nog samen waren. Dat bedoelde ik eigenlijk.
Ja, ik snap het.
Zo van, ja, weet je, dat zou ik ook extra zorg voor kunnen hebben. Kan ik me voorstellen.
Ja, dat geeft weer extra stress bij jouw eigen moeder dan.
Ja, zorgen voor je moeder en het ontzien en poeh, ja.
Ja, dus ja.
Ingewikkeld.
Ingewikkeld.
Heel ingewikkeld.
Maar, en we leven met je mee en we snappen dat dit verwarrend en pijnlijk kan zijn.
Ja, zeker.
Nou, we hopen in ieder geval dat we je luisteren, dat we je vragen een beetje goed hebben beantwoord. Of als je ernaar luistert en denkt, oh, maar dit heb ik ook meegemaakt in een andere vorm, dat je er misschien ook iets aan hebt. Ja. Of je gaat het nog meemaken.
Of DM ons.
Precies, dat kan altijd.
De gouden tip.
Ja, ladies, ik wil nog wel even zeggen, wij willen natuurlijk helemaal niet beweren dat we dé expert zijn, hè, op dit gebied. We delen onze kennis en ervaring en proberen in ieder geval iets mee te geven, toch?
Ja, en als ik naar podcast zelf luister, vind ik het altijd wel handig als je iets hebt om iets tastbaars of zo.
Ja, maar iets concreets.
Iets concreets, dus dat is een beetje ons doel.
Ja.
En we hebben het gewoon maar gouden tip genoemd, omdat het lekker klinkt.
Precies. Nou ja, dus in dit geval de gouden tip. De kans dat je dus met geheimen na de dood te maken krijgt, die is op zich best aanwezig. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Hebben we daar een tip voor?
Ja, ik zou zeggen, neem alles stap voor stap. Dit zijn allemaal dagen waarin er een heleboel speelt en waarin je een heleboel voelt. Dus je kan niet alles tegelijk en je kan ook niet alles tegelijk verwerken. En waar het nodig is, laat je ook helpen door de experts. Want je loopt tegen dingen aan die je nog nooit in je leven hebt moeten doen. Met afwikkelingen, praktische zaken. En er zijn gewoon mensen wiens werk het is en die de hele dag niks anders doen dan dat specifieke taakje of onderdeel.
Ja.
Dus weet ook wanneer je te veel voor je is.
En hulp nodig hebt.
Ja. Precies.
Ik zou er nog aan willen toevoegen dat ik ook zou kijken in mijn eigen vriendenkring of familie. Wie ik durf te vertrouwen om mijn diepste gevoelens te delen. Mm-hmm. Zonder dat hij erover oordeelt. Ja. Zodat je steun voor jezelf organiseert.
Je steunpilaren zoeken.
Ja.
Ja.
Ja. En jij, Sandrine, heb je daar nog dingen aan toe te voegen?
Nee, ja, die steunpilaren kwamen bij me op omdat ik ooit zelf ook de tip kreeg van zoek degene aan wie je houvast hebt en de rest laat maar even varen. Maar kijk waar je piketpaaltjes kunt slaan om je zo misschien wel gewoon eerst even boven water te houden voordat je überhaupt weer door kunt.
Ja, en misschien nog voor later, als je daar dan een beetje doorheen bent, dan zou ik denk ik toch proberen nieuwsgierig te zijn en te kijken naar waar kun je het begrijpen. Ja. Want ik merk in mijn hoofd in ieder geval, als ik het begrijp waar dingen vandaan komen, kan ik het makkelijk verwerken en ook makkelijker een plekje geven.
Dan wordt het wat lichter.
Ja, in plaats van oordelen en daarin vastlopen.
Ja, en dat wel jezelf toestaan, maar op een gegeven moment daar ook naar kijken van, maar waarom is dit ontstaan zoals het is ontstaan?
Zeker, ja.
Ja. Nou, ladies.
Jeetje, hoe vonden jullie het, zo'n eerste ronde?
Leuk.
Heel leuk.
Ja, kom maar op.
Ik heb zin in de volgende, hoor.
Ja.
Zullen we doorgaan?
Nou ja, ik hoop dat jullie ook zin hebben om naar onze volgende te luisteren. Want wij zijn nog lang niet klaar.
Nee.
Precies. Dus tot de volgende keer.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.